We lezen vanmorgen twee gedeeltes uit het woord van God, allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 16, de versen 1 tot en met 17, en vervolgens Handelingen 2, Nieuwe Testament, Handelingen 2, vers 1 tot en met 24. Eerst dus Deuteronomium 16. Vers 1 tot en met 17. Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten. Kleinvee en runderen op de plaats die de Heere zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. 7 dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken, om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven. Er mag bij u 7 dagen lang geen zuurdeeg gezien worden in heel uw gebied. En van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag niets tot de morgen overblijven. U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft, maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daar moet u het paaslam slachten in de avond als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dan moet u het koken en eten op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Daarna in de morgen moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten. 6 dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de 7e dag is er een bijzondere samenkomst voor de Heere uw God. Dan mag u geen werk doen. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. Jongens en meisjes, 7 keer 7 is 49, onthouden. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf, uw slavin. Uw dienaar of uw dienares mag ook vertaald worden. De leviet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Opvallend, hè, jongens en meisjes, hoe vaak dat al voorgekomen is in dit stukje. Dat God een plaats uitkiest om zijn naam daar te laten wonen. Dat betekent natuurlijk dat die naam veel meer is dan een naam, want een naam kan niet wonen. Maar God wel, God wil bij de mensen wonen. Dat zit in zijn naam. Ik ben erbij, ik zal er zijn. Vers 12 waren we gebleven. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden. Het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden als u de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijdt u op uw feest, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heere uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere, uw God, zal u zegenen. En in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen, daarom moet u werkelijk blij zijn. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen, maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God, die hij u gegeven heeft. Tot zover. Het gedeelte uit het Oude Testament. Dan gaan we verder in Handelingen 2 en lezen daar de verzen 1 tot en met 24. Best wel wat woorden, maar het is ook belangrijk dat we deze verzen gelezen hebben. Daar kom ik straks nog wel op terug. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Ik wou bijna zeggen eendrachtig, maar dat begrijp je nog wel. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten en Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië die bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Let op de manier waarop hij het zegt. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten en wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf wel weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van ongerechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, opdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Tot zover. In de verkondiging wil ik met u en jou stilstaan bij de eerste 4 versen van Handelingen 2. Laten we die samen nog een keer lezen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Thema voor de verkondiging is: God geeft de geest. We kennen die uitspraak wel. Als iemand de geest geeft, dan zit er geen leven meer in. Maar als God de geest geeft, dan komt er leven in. Dan is er beweging. Dan gebeuren er grote dingen. Ik zei het al. We hoeven niet een geluid als van een geweldige windvlaag te verwachten. Al zou dat kunnen. Maar we hoeven zeker niet te verwachten dat er tongen als van vuur verschijnen op onze hoofden. En dan naar huis gaan en denken, tjoh, nu is het toch wel echt Pinksteren. Zoals toen. Er staat ook heel nadrukkelijk steeds als. Het is een beschrijving van iets wat waargenomen is, wat er echt was, maar het heeft een symbolische waarde. Het ging gepaard met tekenen, maar wat wij moeten weten is dat de geest van God bij de mensen is komen wonen. Op hen rust. En dat zie je gebeuren. Vanaf Jeruzalem de wereld in, tot en met de dag van vandaag. Er is een kerk. Israël bestaat nog steeds. En de beloften van God voor hen en voor ons zijn in Jezus Christus ja en amen. Daar kun je zo door bemoedigd worden in een hele verwarrende tijd. In een tijd waarin ook het christendom eigenlijk in de verdrukking meer en meer komt. En je zou zomaar kunnen denken dat die stroom van de geest ophoudt. Of dat de geest afhankelijk is van ons. Integendeel. Het is wel een wonder als hij ons gebruikt. Laten we zo eens luisteren naar hoe dat toen en daar gebeurde en de lijnen doortrekken naar vandaag. Niet alleen naar het leven van de gemeente als collectief, maar ook naar jou en mijn persoonlijk leven. Ja, jongens en meisjes, jullie kennen misschien die uitspraak wel. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, wat betekent dat? Nou, dan is er iets heel bijzonders aan de hand in ieder geval. Maar wisten jullie dat Pinksteren en Pinksteren ook op één dag valt? Moet je misschien even over nadenken. Laat ik het anders vragen. Wanneer is het Pinksteren geworden? Ik denk dat de meeste jongens en meisjes zouden zeggen, ja, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werd het Pinksteren. Dat begrijp ik wel hoor. Dan reken ik ook niet fout, zeg maar. Dat je Pinksteren verbindt met de Heilige Geest, natuurlijk. Maar wat wij niet moeten vergeten, en Lucas heeft dat natuurlijk niet voor niets zo neergeschreven in Handelingen, is dat de God die de Geest geeft allereerst de God van Israël is. En dat de heilsfeiten zoals wij die kennen, Pasen en Pinksteren, verbonden zijn met de Joodse feesten. Wat staat er namelijk in vers 1? En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En wanneer worden ze vervuld met de Heilige Geest? Even daarna, in vers 4. Het werd eerst Pinksteren en toen kwam de Heilige Geest. Want wat betekent Pinksteren? Wat heeft dat met de Joodse traditie te maken? Nou, Pinksteren is eigenlijk een verbastering van het woord Pentecost en dat betekent de 50ste. Ik zei net, jongens en meisjes, even onthouden, 7 keer 7 is 49. Dat was het Joodse wekenfeest. Na die 7 weken op de 50ste dag werd het wekenfeest in een climax afgerond. Het wekenfeest 7 weken na Pascha, na Pesach, was er een offer dat aan God gebracht werd. De opbrengst van de tarweoogst werd aan God gegeven, naarmate iemand had, kon die geven, als een offer van dank. En terwijl dat oude Joodse feest aanbreekt, komt ook de Heilige Geest. Er zit allereerst een soort verdieping in. He, waar in het Joodse feest nadrukkelijk de Israëliet aan God gaf, geeft hier in het Nieuwe Testament God in overvloed aan zijn volk. Want zeg nou zelf, als hij de geest geeft, ik zei het al, dan doet hij dat niet mondjesmaat. Die machtige beloften van Joël, die zullen in vervulling gaan. Het zal grootscheep zijn. Het zal zo'n wereldomvattende praktijk worden. God geeft. Maar ook zit er iets in van dat beeld van het voorschot van de oogst. Daar hopen we vanmiddag over na te denken met elkaar. Dat de geest komt is de voorbode van de hele oogst. Dat hij begint te werken, dat zien we. Maar het is pas werkelijk volmaakt als de Zoon, als Yeshua, als Jezus weer op de aarde komt. En in die tussentijd, daar gaat het vanmiddag over, is de Heilige Geest er als de eersteling, als diegene die uitdeelt om vol te kunnen houden. Vanmorgen letten we er vooral op dat God op dat oude feest laat zien dat hij met een overvloed komt, met zoveel dingen tegelijk komt, dat je er werkelijk van doordrenkt wordt, zoals Jezus in hoofdstuk 1 vers 5 al heeft gezegd. Doordrenkt met de Heilige Geest. Hoe gebeurt dat? Ja, allereerst zijn ze gewoon samen. Nou ja, gewoon. Wat bijzonder. Daar hoef ik vanmorgen niet een streepje onder te zetten. Wat een voorrecht dat je weer naar de kerk kan. Niet om het gebouw. Want je weet wel dat God ook los van dat gebouw tot je spreken kan. Maar dat je bijeen bent. Epito auto staat er dan in het Grieks. Bijeen vanwege hetzelfde. Dat je dat wat je van God ontving deelt. Dat je niet zomaar op een rijtje zit of voor of achter elkaar, maar bijeen bent vanwege Jezus. Jezus die zei, voordat hij ging, daar ben ik. Waar er twee of drie bijeen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Daar laat ik van me horen. Want dat doet de Geest ook. Daar kan ik u niet te diep op ingaan, maar is dat niet wat Jezus heeft beloofd? Dat de Geest in al de waarheid zal leiden, de waarheid die hij uit Jezus zal nemen en verkondigen. Hij verschijnt. Of je nu met een paar thuis verbonden bent of hier in de kerk bent, maar als je bijeen bent vanwege hetzelfde, in gehoorzaamheid, God belooft dat hij daar komt met de kracht van zijn Geest, zul je niet vergeten. Zo gaat dat vandaag nog. En wat een zegen als je als jongelui onderling daarover kunt spreken. Dat het persoonlijk is geworden tussen jou en God. Dat je een ontmoeting kunt hebben met Jezus, al heb je hem niet gezien. Dat het zo reëel is dat zijn woord kracht doet in je leven. Dat je weet, zo kan ik de week weer in. Dat het echt loont om God te gehoorzamen als hij zegt, ik kom met de Geest, dan komt hij. En dat je de kerk uitgaat of dat thuis de laptop dichtgaat. En dat je misschien nog een beetje vreemd vindt om erover te beginnen te spreken als je heel jong bent. Maar dat is echt helemaal niet vreemd hoor. Het is juist vreemd als je erover zwijgt. Maar dat het eruit moet en dat je vertelt wat dit was. Ik weet het nog zelf heel goed. Die eerste, allereerste keer, dat gebeurde bij mij inderdaad in de kerk. Dat ik thuis kwam en dat ik zo ondersteboven was. Ik kon het ook niet duiden. En mijn vader en moeder vonden het ook best wel een beetje spannend. Ik moest huilen. En ik was helemaal niet zo'n huilenbal, zeg maar. Tegendeel, liefst niet stoer zijn als jongen. En ik zeg niet dat dat per se altijd zo gaat hoor. Maar bij mij was dat wel zo. En ik wist eigenlijk ook niet goed waarom. Maar die boodschap had me zo geraakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ging uit gewoonte mee. En toen gebeurde het. Wat als je uit gehoorzaamheid hier bent. En verwacht, Heere, u spreekt tot mij. Niet alleen de boodschap van hoe ik zalig kan worden, hoe ik gered kan worden, maar ook hoe u mijn leven leidt. En dat elke keer als de Bijbel opengaat, dat je dankbaar bent. Dat God de taal van jou, van u, van mij gebruikt. Ook in onze Nederlandse taal. En dat hij zo tot ons spreekt. Dat we niet bij een orakel en bij een glazen bol moeten afwachten hoe het zal gaan. Dat klinkt misschien nu even heel vreemd, maar sommige mensen maken dat ervan. Ook christenen. De Bijbel, een boek wat alleen maar voor diep ingewijde mensen beschikbaar is. En als je het dan leest, dan lees je het wel, maar het is eigenlijk een dode letter. Nee, de Bijbel is het woord van God dat scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard wat je blootlegt. Nou, als we zo bijeen zijn, dan is er verwachting. Wat Jezus heeft gezegd, enkele dagen geleden, dat gebeurt. En hoe gebeurt het dan? En plotseling kwam er uit de hemel, niet per se de woonplaats van God, en die is best wel moeilijk aan te wijzen voor ons als mensen, maar van boven komt het, vanuit de lucht. Een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. Ik heb er heel wat verklaringen op nageslagen en je komt prachtige lijnen tegen waar ik het vanmorgen bij houd, om het ook voor jullie jongens en meisjes niet te ingewikkeld te maken, is zoals ik de preek begon, de lijn naar het Oude Testament. Daar waar God opnieuw begint, daar waar hij verschijnt, zijn wet geeft op de Sinaï, of in een zware periode van oordeel en ballingschap door de mond van de profeet Ezechiël beelden oproept. Vaak is er sprake van natuurverschijnselen waarin het stormt, waarin de wind hoorbaar is, waarin er vuur verschijnt. Opdat een ieder die daar zit, zij allen, die 120 die in hoofdstuk 1 vers 15 worden beschreven, die daar eensgezind bijeen zijn, vol verwachting, die zien God bezoekt zijn volk. Hij bezocht ons met zijn zoon. En nu bezoekt hij ons met zijn geest. Voordat de geest komt weten ze, dit is geen hallucinatie. Dit is niet zomaar een vaag visioen. Dit gebeurt voor onze ogen. God bemoeit zich met ons. Jezus heeft gelijk gehad. Dat was al bekend, doordat hij had gezegd, ik ben het. Maar hier opnieuw een bevestiging. De Zoon is naar huis gegaan en de geest die verschijnt. Je kunt zeggen, het beeld van vuur is prachtig om het werk van de geest uit te leggen, zeker. Die onweerstaanbare kracht van een windvlaag is prachtig symbool om het werk van de geest uit te leggen. Maar de geest is de geest van Yahweh, de geest van God. Zoals hij die wonderlijke band aanging met het volk toen, verbindt hij zich nog steeds aan mensen. Zoals toen bij het oude verbond bij Israël bleek, wie God dient, wie hem gelooft, wie hem volgt, dwars door de woestijn heen, die komt in het beloofde land. Zo is dat in het nieuwe verbond niet alleen meer gereserveerd alleen voor Israël, maar gaat de boodschap verder. Wordt de prediking van de vergeving van de zonde en het koninkrijk van God, de verkondiging van het evangelie beschikbaar, ook voor de heidenen. En God verbindt zich aan mensenlevens. Wat een troost als je in dat heilsplan wat God had met Israël bent opgenomen en ervaart. Heere, Pinksteren van toen is verbonden met de eerste Pinksterdag 2021. Ik hier in de bank op de preekstoel, thuis achter de laptop. Toen werd er van alles van gevonden. Toen u begon met zo'n man als Petrus. Zulke mannen en vrouwen als die 120 daar bij elkaar. Het zag er eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend uit hoor. Mensen die dachten zelfs, ze zijn vol van wijn. Maar de feiten logen er niet om. Zo indrukwekkend als je dat op je in laat werken ook vandaag. Ik kan soms alles willen organiseren. En zo tot in de puntjes geregeld hebben. Dat ik denk, en nu gaat de geest werken. Dat kan. Maar daar is hij niet van afhankelijk. Ik hoorde laatst eens een collega zeggen, ik had het heel goed voorbereid, Een gemeenteavond. En zelfs de meditatie die werd puntsgewijs weergegeven in de PowerPoint en toen viel de bier maar uit. Maar de geest niet. Het kan gebruikt worden. En we mogen het gebruiken, de middelen van vandaag, maar bouw er niet alleen op. Ook niet in de opvoeding van je kind. Ook niet in de gesprekken die je met mensen hebt in de wijk. Als ik het nou zo doe en dit regel en dat voor elkaar maak en mijn netwerk inzet, doe het andersom. Heren, u gaat werken. Dat hebt u beloofd. U doet dat met zo'n kracht, zoals u dat ook in het Oude Testament deed. Zoals uw volk toch het licht voor de heidenen was. Zo zullen wij licht van de wereld zijn en zout van de aarde. En leer maar zo dan ook de dingen te gebruiken. Het meest opvallende wat er uitspringt in die tekenen die gepaard gaan met de komst van de geest, is het vierde vers. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Natuurlijk iets extraordinairs, hè? Iets buitengewoons. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Pinksteren valt vaak een beetje samen met de examentijd. Net ervoor of net erna of nu net erin. En ik weet nog wel dat in Lunteren, toen ik daar catechisatie gaf, de jongelui zeiden, dat zou toch mooi zijn als de Heilige Geest dat vandaag dan ook zo zou doen. Die hadden moeite met talen. Ja, dat is ook eigenlijk wel gewoon heel eerlijk zoals wij soms kunnen denken. Hè? Dat we soms ook denken, ja, gebeurden de wonderen van toen maar zoals, zoals ze toen gebeurden ook vandaag, want dan heb ik er wat aan. Maar de Bijbel is wat dat betreft ook geen sprookjesboek, hè. En al helemaal is de boodschap van God er niet zomaar op gericht om jou en mij te plezieren voor mijn eigen gewin. Maar dat ik in zijn plan, in zijn gemeente, in zijn koninkrijk, in deze wereld, die bloed uit duizend wonden, door de gaven die hij geeft, bruikbaar ben. Dat is wat hier gebeurt. Er wordt wel een beetje verschillend over gedacht. Hoort een ieder nou zijn eigen taal spreken? En is er één soort taal gesproken door de apostelen? Is dat dan het wonder? Of sprak de een die taal en de ander die taal? En zodat van alle tongvallen enzovoort en dialecten die er dan zijn daar aanwezig, dat mensen dat horen, hoe dan ook. Wat is het punt? Als God met zijn geest komt in het Nieuwe Testament, is het eerste in het communiceren met de mensen wat duidelijk wordt. Het moet begrepen worden. De boodschap van God moet begrepen worden. En weer zien we daarin de hand en de stijl en de genade van de God van Israël. Ik moest denken aan Nehemia 8, waar na een lange tijd het volk terugkomt uit de ballingschap, de stad wordt gebouwd en dan wordt de wet weer voorgelezen. En dan staat er dat er een houten podium moet worden gemaakt en dan de priester leest de wet voor en dan gaan er bij die duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen daar bij de waterpoort, gaan er mensen rond om uit te leggen wat die woorden betekenen. Zodat iedereen begrijpt waar het om gaat. En dat is niet een college theologie. Jongens en meisjes, dat is zo'n bevlogen boodschap, dat er staat dat als het doordringt, iedereen begint te huilen daar. Een massale huilpartij. Waarom? Omdat je altijd moet huilen in de kerk. Dat gevoel moet je niet krijgen, jongens en meisjes. Ik besef dat nu. Ik had het net ook over dat ik toen een keer heb gehuild. Maar die emotie is niet omdat de Joden nu eenmaal meer emotioneel zijn als wij. Maar als de boodschap van God binnenkomt, dat hij weer opnieuw met je door wil gaan. Dat ondanks wat er allemaal is gebeurd, dat God schoon schip maakt en dat hij zegt, ik ben nog steeds dezelfde, ik blijf getrouw. Dat binnenkomt. Je ziet dat straks ook gebeuren, hè? Want die preek van Petrus, die het overigens misschien aan ons seminarie wel niet zou halen, denk ik. Want die is niet zo heel bevindelijk en ook geen aansprekende voorbeelden, eigentijdse voorbeelden. Hij haalt eigenlijk alleen maar wat er in het Oude Testament staat en heeft een hele priemende, praktische preek. Bekeert u! Maar je merkt dat die boodschap, die heel scherp is, ook de vraag oproept, wat moeten we doen? En ze zijn verslagen van hart en dan gebeurt het. Dan gaat die gemeente gebouwd worden, dan gaat de geest werken. Hoe? Door die eenvoudige prediking, die nazegt wat God zegt. Die laat zien dat de boodschap van het Oude Testament in de tijd van toen en van vandaag nog steeds geldt. God is niet klaar met zijn volk en God gaat door tot ook vanuit de heidenen heel het koninkrijk gevuld is. En waar komt dat samen? In de taal die begrepen wordt. Dat de boodschap van God binnenkomt. En dat is de lijn die wij vandaag mogen doortrekken. En die tot in het diepst van ons bestaan moet wortelen. Als je nadenkt over hoe je met je kinderen omgaat in de christelijke opvoeding. Als je nadenkt over hoe die boodschap doorgang kan vinden. Natuurlijk. Mensen zijn gevoelig voor beelden. En daarom wordt er soms ook in evangelisatie activiteiten gezocht naar of het nou goed is om bepaalde dingen te verfilmen. Er wordt naar allerlei andere manieren, tactieken en technieken gezocht om het mensen maar zo gemakkelijk mogelijk te maken om te geloven. Eén ding is zeker, geloven is niet gemakkelijk. Echt niet, voor niemand niet. Hoe gelikt het er ook uitziet, hoe mooi het ook gebracht wordt, hoe diep het ook gaat in die boodschap. Geloven is niet gemakkelijk voor mensen die geneigd zijn om te zeggen, Heer God, ik weet het beter. Ik doe het anders. Ik moet u niet. Zelfs al moet u mij. Zelfs al wil u mij, ik wil niet. Gewoon heel eerlijk. Je komt het tegen in je eigen hart. En als dat veranderd is, wat zeg je dan? Hij had mij eerst lief. Hij was mij voor. Hij brak mijn weerstand. Hij vulde mijn verlangen. Laat dit huis gevuld zijn met aanbidding. Ja. Dat er in ons huisgezin, in mijn huwelijk, in de gemeente, de geur van Christus verspreid wordt. De ene ten dood, de ander ten leven. Dat wij die levende brief zijn. Die leesbare brief van Christus. Dat in onze woorden, eerlijk en oprecht, het werk van de geest zichtbaar wordt. Net zoals Petrus. God geeft de geest. En ik mag volgen. Wat een zegen. Wil je niet vergeten, jongens en meisjes, dat je een Bijbel hebt die je lezen kunt. Dat het een beetje gelijk opgaat met school, hè? Je hebt ook hele eenvoudige Bijbels, wij noemen dat de kinderbijbel. We hebben inmiddels ook een Bijbel in een taal die wat makkelijker is dan de Statenvertaling, maar nog steeds gebaseerd heel nauwkeurig op de grondtekst. Zul je niet vergeten. Ik snap het soms wel hoor. Soms zie ik dat bij jongelui gebeuren dan, en zeker in de banken hier, dat de Bijbel gebruikt wordt als als een soort kussentje. He, waar je je knie tegenaan zet omdat de rand een beetje te scherp is. Of je laat hem hier en daar slingeren. Of je gooit hem zeg maar over de tafel naar je broertje toe die aan de beurt is om te lezen. Kijk, wij maken van die Bijbel natuurlijk geen heilig boek in de zin van dat er geen vlekje op mag komen. Beter een versleten Bijbel dan dat hij er gloednieuw uitziet. Maar eerbied voor het woord, een diep ontzag voor dat wij de Bijbel hebben gekregen waarin God spreekt. Er komen geen nieuwe openbaringen meer. En alle openbaringen en dromen die echt nog steeds plaatsvinden, ben ik vast van overtuigd, staat toch beschreven. Maar die dromen moeten getoetst worden aan het woord van God dat Hij gegeven heeft. Wat een voorrecht. God spreekt tot mij. Die Babylonische spraakverwarring van ooit. Over volkeren heen, over de beperkingen van taal heen, is die boodschap klip en klaar. God werkt naar de voltooiing toe. Ik zal nooit vergeten dat filmpje wat ik eens zag. Van mensen die het vliegtuig zagen landen. Het vliegtuig wat ook maanden daarvoor een evangelist had gebracht. En die evangelist had geprobeerd om iets wat van hun taal te leren en om vanuit die basis een paar hoofdstukken te gaan vertalen vanuit het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, in hun taal. En hij had beloofd, Als ik ook maar enigszins op papier heb gezet, dan kom ik terug en dan krijgen jullie het woord van God in jullie taal. Nou, je zou denken, je zou toch werkelijk denken, jongens en meisjes, als je dat vliegtuig daar zag landen, dat de koning erin moest zitten. Of 12 miljoen dollar of zo. He, als je een beetje plat denkt. Die mensen stonden zo blij te zijn daar. En ze renden naar dat vliegtuig toe. En toen kregen ze het woord van God in hun eigen taal. En later vertelde die evangelist, iemand die daarin had zitten lezen, die zei, er zit een man in. Er zit een man in die spreekt tot mij. Ik denk, wat ben ik daar dan aan gewend? Hè? Nog een stukje lezen. Nog een lezen uit de Bijbel. Maar dat wij het woord van God hebben, nogmaals geen glazen bol, maar het woord van God eerlijk en betrouwbaar te toetsen. Zo is het gebeurd. Zoals het met Pinksteren zichtbaar werd. Vuur. En de krachtige windvlagen. Zo ging dat ook in het Oude Testament. Het is de geest van God. Het is de geest van Christus die ons in al de waarheid leidt. Zou je dan geen hoop hebben om verder te mogen? Zou je dan niet alleen maar klagen of meehuilen met de wolf in het bos? Het is niks en het wordt niks. Als je om je heen kijkt en op jezelf let, is er veel reden om te twijfelen. Of om boos te worden en opstandig te worden. Maar één ding, eerste Pinksterdag 2021, komt de verkondiging tot ons, een boodschap van God, om nooit meer te vergeten. Op de laatste dag van het feest, waar wij voor God staan, Heere, hier hebt u ons offer, zegt God, ik heb ook wat. Een overvloed om in te zwemmen. Daar waar wij aan God vragen, wilt u ons leren pootje baden, zegt Hij, ik zal je leren zwemmen. Geloof in mij. Geloof in mijn woord, in de kracht van mijn geest. Het is nog niet klaar, hè? Het is nog niet klaar. Diezelfde Petrus, die heel vrijmoedig de taal van de oordeelsdag uit Joël betrekt op de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft het vuur gezien, maar hij verbindt meteen ook het bloed eraan en de rookdamp. En hij denkt in de taal van het Oude Testament, God komt straks om te oordelen en daarom roept hij de mensen op tot het geloof. Hij heeft moeten leren, door de worsteling heen. De laatste dag van de wereldgeschiedenis breekt nog niet aan. Want Gods geduld is verbonden met het geven van de geest. God zendt zijn zoon nog steeds niet. Opdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, 1 Petrus 3. Dat schrijft hij later als hij oud geworden is. Als er mensen zijn die zeggen Maranatha en tegelijkertijd die pijn voelen. O Jezus Christus, als u komt. En dan, als God de laatste dag van de oude aarde aan laat breken en het oordeel gaat uitspreken. Er zijn er nog zoveel die Jezus niet kennen. Er zijn nog zoveel die de God van Israël niet als hun Here belijden. Nou, laat Pinkster ons dan met de geest en de bruid in beweging brengen en zeggen, kom, opdat degene die het hoort ook komen. En die komen en die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. We gaan met elkaar luisteren opnieuw naar de taal van Psalm 87. Het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd. En dan het vijfde vers. Dan wordt mijn naam, daar staat het toch echt hoor. Ik hoor mensen dat eens zingen. Dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dat vind ik altijd zo mooi. Dat je meteen aan de Heere denkt dan, want de Heer is het waard. Maar in de Bijbel is er ook ruimte dat er voor mijn naam lof gejuicht is. Want daar waar God komt wonen en zijn naam aan de mijne verbindt, dan is er gejuich, dan is er vreugde in de hemel. Het vierde en vijfde vers van Psalm 87.